Iedereen die hier vaker komt, die weet dat we op de eerste zondag van de maand een beetje thematisch denken of bezig zijn. En nu gaat het vanmorgen over 2 Thessalonicenzen 1, dat is aan de beurt, omdat we met de brieven van Paulus aan de Thessalonica gemeente bezig zijn. Dus 1 Thessalonicense hebben we gehad en we zijn gewoon toe aan 2 Thessalonicenzen 1. En dat wil ik in ieder geval graag gaan voorlezen en daarna daarover iets gaan zeggen. 2 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus, sommige vertalingen hebben ook Silas, dat is dezelfde, en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen in God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij behoren God te allen tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkaar sterker wordt, zodat we zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. En dat is een bewijs van het rechtvaardige oordeel van God, dat gij het koninkrijk van God waardig geacht zijt voor het welk gij ook leidt. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt, verkwikking, tezamen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel, met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, verre van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden we ook te allen tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden en gij in hem, naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Dat is 2 Thessalonicenzen 1. De beide brieven worden altijd in verbinding, in verband gebracht met de komst van de Heer Jezus. En ik denk, heel terecht, dat is ook zo. Het gaat over de komst van de Heer Jezus, zowel in de eerste als ook in de tweede brief. En als het gaat om de zogenaamde Maranatha-boodschap, kun je nooit om die brieven van Paulus aan de gemeente van Thessalonica heen. Dat kan niet. Die zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. De meest bekende tekst is misschien 1 Thessalonicenzen 4, die opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente, het in wolken weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo altijd met de Here te zijn, dat is 1 Thessalonicenzen. Maar het gaat over een aantal facetten in de brieven. Facetten die te maken hebben met die komst van de Heer Jezus. In de eerste plaats moet je een gelovige zijn. Je moet de Heer Jezus leren kennen als je heiland en als je verlosser. Als dat niet het geval is, loop je risico. Dit klinkt een beetje dreigend, een beetje drammerig, maar dat bedoel ik eigenlijk niet zo. Maar het staat hier wel. Want als je de Heer Jezus niet aanneemt, niet kent als je heiland en als je verlosser, ja, dan moet je boeten met een eeuwig verderf. Nou, dat is een flinke sanctie, als ik dat zo zeggen mag. Dat is niet niks. Als je hem niet kent als je heiland en als je verlosser, dan loop je risico. Dat bedoelt Paulus op een andere plek. Wij dan wetende de schrik van de Here, hebben overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Met andere woorden, je kunt niet zomaar vrijblijvend zeggen, nou ja, zo wordt. Als je het niet aan, ja, heb je pech gehad? Nou, niet alleen pech gehad. Boeten met een eeuwig verderf. Dat is niet pech hebben. Dit is het meest erge wat je zou kunnen overkomen. Dus die helderheid is heel concreet. Dat begint al in hoofdstuk 1, vers 1. 1 Thessalonicenzen 1, vers 1. Dat ze zich van de afgoden tot God bekeerd hadden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Ze hadden zich bekeerd. De mensen van vandaag moeten zich bekeren, moeten omkeren, moeten de andere kant op. Ze lopen vanzelf de verkeerde route. Maar God wil dat ze terugkomen. Hij roept ze. Kom terug. Bekeer je. Keren om. Ga in mijn richting lopen. En Paulus zegt, dat is ongeveer wat ik iedere keer mocht vertellen. Iedere keer mocht ik zeggen, geloven in de Heer Jezus betekent schittering. Betekent heil, betekent zaligheid, betekent een geweldige zegen. Nu, risico is het dus, als je de Heer Jezus niet kent, boeten ver van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterk. Ver van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterk. Dat vind je in vers 9 van ons stukje. Maar daar staat het wel heel concreet en daar wil ik echt mee beginnen. Van harte hoop ik dat niemand hier wat dat betreft de verkeerde kant op loopt en de verkeerde kant op gaat en deze dingen zou moeten meemaken, dat eeuwige verderf. En dat dat niemand hier de heerlijkheid van zijn sterkte zou missen. En dat ze daar ver vandaan zouden blijven. En ook ver van het aangezicht van de Heer. In het Oude Testament staat een priesterlijke zegen. Je vindt het in het boek Numeri 5 aan het eind. 6. Maar ja, 5 of 6. Waar dus hij zal zijn aangezicht over u doen lichten. Dat is een van de woorden daar die gebruikt zijn als zegen, als een hele bijzondere zegen van Yahweh, als een hele bijzondere zegen van de Heere aangereikt. Maar hier worden ze gezien als ver van het aangezicht van de Heere. Met andere woorden, heel ver van de zegen van de Heere verwijderd. Ik veronderstel dat we allemaal de Heer Jezus kennen als onze heiland en dat we daar niet mee hoeven worden vergeleken. Dat we dit allemaal kunnen zeggen, dat is wel geweest, dat hadden we wel. We waren niet gelovig, we zijn tot geloof gekomen. En het gaat me niet om hoeveel bijbelteksten je nu uit je hoofd kent of naar welke kerk of groep je gaat of wat de concrete invulling van dit geloofsweggetje dan is. Dat kan wel heel verschillend zijn, maar het gaat erom dat je met iemand, de Heer Jezus in dit geval, in contact moet staan. En dat je mag zeggen, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser, dat is die echte heiland, die echte verlosser die gekomen is. Nu, die gelovigen in Thessalonica, die hadden het moeilijk. Dat was al in de eerste brief, dat is ook in de tweede brief nog een keer aan de orde. Ze worden verdrukt, ze worden vervolgd, ze worden dus op alle mogelijke manieren verguisd. Niet zo vreemd voor ons vandaag de dag. Niet in Nederland, gelukkig. Daar kunnen we dankbaar om zijn. Maar in andere landen is dat heel anders. Als je in met name de moslimlanden vandaag vertelt van de Heer Jezus, dan loop je gigantische risico's. Dat kun je lezen, dat kun je terugvinden. En dat is in Oost-Europa ook een hele tijd heel anders geweest. En voor een deel is dat nog heel anders daar. Is daar niet zomaar gewoon dat je kunt zeggen, nou, ik ken de Heer Jezus en dus. De meeste gelovigen in China die zijn ondergronds gegaan, zo heet dat vandaag, de ondergrondse kerk. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ze wel geloven, maar dat ze niet openlijk hun kerkdiensten kunnen aankondigen. Dat ze niet openlijk voor de Heer Jezus kunnen uitkomen. En ze hebben dan met name de bruiloft en de begrafenis aangepakt om te vertellen van de Heer Jezus. Want dan is het een getuigenis, dan is het geen prediking. De Heer Jezus. Toen was het risicovol om te geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En er waren verdrukkers. Er waren mensen die echt erop uit waren om de gelovigen te verdrukken. Concreet te martelen, te doden, om te brengen en pijn te doen. En niet van een normaal leven te laten genieten. Die verdrukkers. Nu begint Paulus met een groet, een genadegroet. En ja, dat is al geweldig dat iemand, een apostel van de Heer, met genade bij ons binnenkomt. Genade namens de Vader en de Heer Jezus. Merkwaardig genoeg niet de Heilige Geest hier genoemd. Ook niet als het gaat om de gemeente zelf. Ook de Heilige Geest is weggelaten. Alleen de Vader en de Zoon. Sommigen hebben daaruit de conclusie getrokken dat je nooit kunt bidden tot de Heilige Geest. Of dat je voorzichtig moet zijn met de plek van de Heilige Geest. Ik wil het niet zomaar zeggen, maar dit wil ik openleggen. Ik geloof stellig dat de Heilige Geest God zelf is. De drie enige God bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat je best rekening mag houden met God, de Heilige Geest. Hier alleen, en dat wordt wel eens als bewijs aangevoerd, dat je voorzichtig moet zijn. Ik wil het even noemen, want dat zou dan hierin liggen, omdat de Heilige Geest niet genoemd wordt. Maar de andere kant van de medaille is dat de Heer Jezus door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Dus de Heilige Geest was erbij op Golgotha. De Vader was erbij op Golgotha, want de Vader en de Zoon gingen samen en de Zoon was er uiteraard bij op Golgotha. Dus het is niet zo dat je dat moet ontkoppelen, wordt eventjes genoemd. En ze willen de Heere danken, altijd, zoals het gepast is, dat het geloof van die Thessalonicenzen nog steeds toeneemt en dat de liefde tot elkaar ook sterker wordt. Nu, dat is mijn eerste opmerking eigenlijk. Hoe sta je naar jezelf te kijken? Is je geloof toegenomen nadat je tot geloof kwam? En is je liefde tot de anderen en tot God sterker geworden nadat je tot geloof gekomen bent? Nou, als je eerlijk bent, dan kun je zeggen of dat geloof nu echt toeneemt. Wat is dan toename in je geloof? Is dat nog meer bijbelteksten? Is dat nog meer kennis? Is dat dogmatisch, zoals dat heet? Moet je dan de fundamenten van het christelijk geloof precies uit de doeken kunnen doen naar je buren toe? Moet je dan kunnen vertellen waarom je baptist bent en geen, nou ja, zeg maar, vrije evangelische? Ik bedoel, ik weet niet eens het verschil soms te duiden, maar nee, maar als voorbeeldje. Is dat wat er bedoeld wordt? Is dat wat je bedoelt met toenemen, met groeien in je geloof? Groeien in je geloof betekent dat je meer ziet van de Heer Jezus. Dat is wat Petrus bidt aan het eind van zijn tweede brief. Dat ze zullen toenemen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Als je geloof toeneemt, betekent dat niet meer bijbelteksten, maar dat betekent wel dat je meer ziet van de Heer Jezus. Meer dan toen je tot geloof kwam. Meer ziet van de behoudenis van de toekomst, van de schitterende dingen die nog staan te gebeuren, dan toen je tot geloof kwam. Toegenomen is de genade, toegenomen is ook de liefde tot alle anderen. Dat eerste element, dat willen we soms nog wel, een beetje kennis, een beetje toenemen in kennis omtrent de Heer Jezus. Ik wil het altijd heel graag, ik bid daarom elke dag. Maar toenemen ook in liefde naar elkaar toe. Ja, soms heb je, laat maar zeggen, het fijn in de gemeente, dan heb je het heel fijn. En denk je, nou dat wil ik wel, ja, met die. Maar als die binnenkomen, ja, ja, dan hou ik maar op met bidden. Dan moet ik er nog meer lief hebben, mensen waar ik grote moeite mee heb. Dat je voelt hem aankomen, dat is niet zo makkelijk. Maar als je meer ziet van de Heer Jezus, zie je van die onbeschrijfelijke, onvoorwaardelijke liefde van hem. Dat kan niet anders. Hij heeft zichzelf uit laten leveren, zichzelf laten mishandelen. En hij is aan het kruis zijn leven gaan geven voor slechterikken. De brief aan de Romeinen. Niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaars. Voor mensen die het helemaal verknald hadden. Die mensen. En juist omdat de Heer Jezus mijn broeder lief heeft, ja, dan moet ik het ook proberen. Ik bedoel dat niet raar. Ik heb het niet makkelijk. Sorry, ik heb het niet moeilijk met jullie. Dat bedoel ik echt, dat is echt zo. Als we elkaar ontmoeten, dan is het een vreugde om elkaar te zien. Maar ik heb ook wel een paar situaties gekend in mijn eigen leven waar ik dacht van nou, als ik hem zie, loop ik een straatje om. En eerlijk gezegd is er nog één waar ik daar nog steeds mee heb. Ik ben nog steeds aan het worstelen. En ik ga er binnenkort heen of ik schrijf hem een brief. Maar ik wil dat niet langer, maar ik wil alleen maar zeggen, dit kan heel ingrijpend zijn. Als iemand je bewust laat struikelen en je bewust onderuit wil halen, dan is het heel moeilijk om te zeggen, ik wil toenemen in de kennis naar de Heer toe. Ja, dat wil. Maar in de liefde naar elkaar toe, dat is een moeilijkheid. En het gaat samen op. Als je de Heer Jezus lief hebt en van hem houdt en meer wilt zien van hem, dan ga je ook die liefde die er gelukkig heerst in deze gemeente, er is echt liefde hier in de gemeente, dan wil je dat ook activeren. Dan wil je dat nog meer duidelijk maken. En desnoods ook etaleren. Nu, het feit dat je vervolging hebt, is in die tijd een bewijs geweest dat je gemeente was. Dat hoorde erbij. Het was ondenkbaar, zei Paulus, dat gemeente zijn gepaard zou gaan zonder dat er ook vervolgingen waren. Want dat had de Heer Jezus al gezegd. Wat ze aan het groene hout deden, dat zullen ze zeker aan het dorre hout gaan doen. Met andere woorden, dit is een hele situatie. En dan komt het dat hij bij de kern van zijn brief komt. En het is namelijk de openbaring van de Heer Jezus. En nu moet ik een paar moeilijke dingen zeggen. En die hadden we al in hoofdstuk 1. Sorry, in de eerste brief, dat bedoel ik. In de eerste brief. En die krijgen we nu nog een keer. Er is een groot verschil. En dat grote verschil heeft Paulus uit de doeken mogen doen. Hij noemt dat zijn bediening. Hij noemt dat ook zijn evangelie. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is een ander evangelie dan het evangelie van Johannes de Doper. Het is ook een ander evangelie dan Openbaring 16. Het eeuwig evangelie. Dit is het evangelie van God aangaande zijn zoon. De blijde boodschap dat God zijn zoon wil laten schitteren. En dat het in de allereerste plaats niet eens gaat om jou, om jouw verloren staat, om jouw verschrikkelijke zonde, maar dat het in de allereerste plaats gaat om de Heer Jezus. Hij, onze God en onze Vader, wil dat de Heer Jezus schittert straks. Dat hij vergezeld wordt van een heel bijzonder gezelschap. En dat gezelschap heeft God de Vader voor die zoon uitgekozen, uitgezocht. En bij dat gezelschap hoort iedereen die de Heilige Geest heeft ontvangen als onderpand van die toekomstige erfenis. We denken altijd bij de hoop, bij de toekomst aan, oh ja, en dan zijn wij, en dan hebben wij, en dan hebben wij geen tranen meer, dan hebben we geen moeite meer, dan doet de auto het altijd, heb je niet meer nodig daar. Maar goed, bij wijze van, er zijn al die zorgen voorbij. Nee, als we bij hem zijn, gaat het om de Heer Jezus. Aha. Er komt een moment dat hij, zoals hier staat, let op, vers 10, dat hij verheerlijkt wordt in zijn heiligen. Niet alleen dat ze dan halleluja roepen, of applaudisseren, of een lofzang aanheffen, maar hij wordt sowieso verheerlijkt, groot, bijzonder. Zijn bijzondere eigenschappen komen des te meer uit. Hij wordt verheerlijkt in zijn heilig. Jij en ik, als je gelooft in de Heer Jezus, wij zijn geroepen om hem te verheerlijken. Nu ook hoor, daarom zijn we bij elkaar 's morgens. Daarom willen we lofliederen zingen. Daarom willen we aan hem denken als de Ik Ben, of de Eeuwige. We willen de verheerlijking van hem, de grootmaking van hem, meesteunen, meehelpen, uitkomen. Maar er komt een moment dat dat volmaakt naar buiten komt. En de grote moeilijkheid vandaag is van, hoe zit het dan met Israël? Hoe zit het dan met al die andere mensen die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord? Hoe zit het dan met de oud-testamentische heiligen? En wanneer gebeurt het dan? Hoe kan het dan dat als hij komt, daar ook heiligen met hem naar beneden komen? Ja, dan is maar één conclusie mogelijk. Die heiligen zullen dan toch eerst naar hem moeten gaan voordat ze met hem naar beneden kunnen komen. Dus een beetje 1 plus 1 is 2. Maar het is wel waar. De Bijbel zegt dat de gemeente een zo bijzondere groep is, een zo bijzonder gezelschap is, dat ze niet eens geteld werd in de tijdrekening van de Here, en dat ze altijd verborgen is gebleven, dat ze altijd een geheimenis is geweest, dat ze nooit openbaar is gemaakt, en dat het aan Paulus werd gegeven om die bijzonderheid van de gemeente te etaleren. Dat heeft hij gedaan. De brief van de Efeziërs, de brief van de Colossenzen, en de brief van de Thessalonicenzen en de Filippenzen, buitengewone dingen, heeft Paulus mogen vertellen van die gemeente is veel meer dan een gezelschap van verloste zondaren. Een gezelschap van verloste zondaren. Ja, dat was er in zekere zin ook van Israël te zeggen toen ze geschuild hadden achter het bloed van het lam in Egypte. Maar behoren ze dus bij de gemeente? Nee. Die hebben nooit de Heilige Geest inwonend gekregen. Nooit de Heilige Geest als onderpand gekregen van die toekomstige erfenis. Zijn nooit één gemaakt met hem die het hoofd is. Door de Geest tot het ene lichaam gedoopt. Aan één gevoegd. Bij elkaar gekomen. Dat betekent dopen altijd. Aan één gevoegd. Aan hem verbonden. En die gemeente, dat unieke gezelschap, nooit openbaar gemaakt. Profeten hebben eraan geroken vroeger. Die hebben daarvan geprofeteerd. Ze snapten het ook niet. Ze wisten niet op welke of hoedanige tijd dit zou slaan. Al die mooie dingen van de gemeente die in de Bijbel zijn vastgelegd, hebben we nu in onze handen. Een boek vol. En we denken, ja, dat is te moeilijk hoor. Nee, een beetje eenvoudig, broeder. Een beetje laagdrempelig, alstublieft. De diensten moeten laagdrempelig. De buurman moet het ook kunnen snappen. Ik snap het wel dat ze dit zeggen. En ik hoop ook dat de buurman komt. Maar is dat de bedoeling van de gemeente? Om laagdrempelig te zijn? Om de buurman te laten snappen wat wij al lang gesnapt hebben? Moeten we dan altijd als kleuters de babyvoedsel uit een flesje of zo? Een potje? Is dat het ongeveer? Of zouden we vast voedsel moeten hebben? Stevige kost. En die stevige kost wordt aangereikt. Ik wil het nu proberen op een rij te zetten. De gemeente, die is ontstaan nadat Israël, nadat Juda zei, weg met hem. Ik ken een hele mooie illustratie uit het Oude Testament. Het is een illustratie. Maar het is wel Bijbel. En dat heeft me bijzonder geraakt onlangs. Ik was zelfs van plan om daar een boek over te schrijven, maar geloof ik dat ik het al gezegd heb. Misschien komt het ooit zover dat ik tijd heb om te schrijven. Maar dat boek dat gaat met name over een arme wijze man. En die arme wijze man die vind je in Prediker 9 vers 15. Die in staat was om de hele stad te redden, maar niemand vroeg naar hem en dus ging het fout met die stad. Nou, die arme wijze man was in Jeruzalem, ze wilden hem niet en dus ging het fout met Jeruzalem. Dit zijn hele scherpe schetsen. Maar er is ook een tijd geweest dat een arme, wijze man in de gevangenis zat. En dat hij uit de gevangenis werd gehaald. En voor een koning kwam, Farao, Jozef, u weet het wel. En dat hij daar voor Farao zei van dat moet u doen. En de koning ziet nu om naar een wijze man, zei Jozef, tegen die Farao. En wat zegt Farao, zouden we dan wel iemand kunnen vinden als hij? Nou, nee. Haal hem maar uit. En wat gebeurt er dan? Jozef wordt de heerser van Egypte. Krijgt de naam redder van de wereld. Alsjeblieft, zeg. Redder van de wereld. Zo heet hij dan. En dan krijgt hij een vrouw. En hij krijgt zelfs kinderen. Voordat er een jaar van hongersnood was geweest, was dit allemaal al gebeurd. Israël moet je eigenlijk zien in de broers die Jozef voordien hadden weggestuurd, verkocht. En die hem in de handen van de heidenen hadden overgeleverd. Die zeiden van, we willen niet dat die koning over ons, dacht je dat onze schoof voor jouw schoof zou buigen? Dacht je dat onze ster voor jouw ster gaat buigen? Wel nee, nooit één keer. En dan komt die aartsdromer aan. Nee, we verkopen hem. Ze wilden hem eigenlijk doden, maar dat mocht niet. Ze wilden de Heer Jezus ook doden, maar dat mocht niet. Daar hebben ze hem verkocht. Overgeleverd aan de heidenen. Pilatus, toen overgeleverd in de handen van de heidenen. En die hebben hem meegenomen naar Egypte. Israël heeft afscheid genomen. Heeft gestopt. En nu hoop ik dat ik een keer over kan brengen. Ik heb het een keer geventileerd, maar probeer het op te slaan. Even, het is nog steeds dat voorbeeld. Het is nog steeds een heel bijzonder voorbeeld. In Genesis 37 vind je dit voorbeeld. Deze geschiedenis van Jozef. Maar in 38, Genesis 38, dan gaat Juda, die staat voor de twee stammen, die staat voor het huidige Israël misschien wel, Juda en Benjamin, weet je wat, Juda, de twee stammen. Juda gaat bij zijn broers vandaan, die gaat bij de heidenen wonen en gaat van alles meemaken. Maar hij gaat al zijn zegen zien afbrokkelen. Dat gaat weg, die sterft, dat gaat niet door, dat gaat allemaal weg. En dan gaat Juda klungelen met zijn schoondochter Tamar. En ik word ook nog een beetje vroom en zeg van, ja, maar zo'n vrouw die klungelt met zomaar iemand, die moet gestenigd worden. Heeft hij nooit zelf gedaan? Was hij zelf bij? Ja, arrogantie wil heel wat zeggen hoor. Maar goed, maar Tamar had gevraagd aan Juda, dan moet je mij iets geven. Nou, dat doet hij ook. Hij geeft zijn staf, zijn ring en zijn snoeren. Dat is de enige in de Bijbel die een ring inlevert, koninklijke waardigheid inleveren. Staf, zijn positie, snoeren, zijn normen en zijn waarden inleveren. Dat doet hij. En pas als hij erkent dat hij fout zit, dan gaat het verhaal van Jozef weer verder. Ik hoop dat je het snapt. 37 het verhaal van Jozef, 38 stilte over Jozef, complete stilte, helemaal radiostilte, niks meer. En dan ineens een stukje van Juda daartussenin en iedereen zegt, ja, maar dat hoort daar niet, dat had op een andere plek moeten staan. En dan ineens in 39 gaat het verhaal van Jozef weer verder. Probeer het eens te pakken en zie eens in de Heer Jezus, degene die verworpen werd, die verkocht werd, die miskend werd, die uitgeleverd werd aan de heidenen. En in de tijd dat Juda, de twee stammen, dat Israël nog niet vroeg, naar hem is er al een vrouw. Moet je ze opslaan. Het is een heel mooi beeld, heel mooi schilderij van. En toen was er al een vrouw voor die redder van de wereld. Een vrouw uit de heidenen. Safnat. Sorry, Asnat. De dochter van Potifera. De priester van Om. En als het zwaar wordt, als de magere jaren komen, dan komen ze aan. De broers, dan komt Israël weer terug. Maar in die tussentijd zit die vrouw, al gebeiteld zou je zeggen, zit helemaal goed, helemaal bijzonder, op de eerste rang, in de nabijheid van de koning, zit helemaal schitterend. Dat plaatje, dit is mijn illustratie, dit plaatje zou je eigenlijk moeten gebruiken om nu eens je eigen positie te zien. Jij en ik vormen die bruid uit de heidenen. Uit de heidenen, een prachtig plaatje. En wij zijn nu aan de Heer Jezus verbonden. En de kwade dagen, die uren van verzoeking, die magere jaren, die zeggen ons niks. Sorry, Israël wordt er wel door geteisterd. Krijgen daarmee te maken. En worden zelfs door die teistering, door die moeite, gedwongen om naar hem te vragen. Dat doen ze ook in de toekomst. Door de grote verdrukking heen, daar komen ze. Als u daar meer van wilt weten, vanavond is openbaring 7 aan de beurt in Veenendaal. Mag er niets over zeggen, maar dat is de 144.000 en de grote schade die niemand tellen kan. Daar kom je ze ook tegen. Maar hier, vanmorgen. Hier staat dat de gemeente een heel bijzonder gezelschap is. Nu, niet zozeer in hoofdstuk 1 van de tweede brief, maar wel in hoofdstuk 2... die bijeenvergadering tot hem, dat naar hem gegaan, voordat de mens der wetteloosheid, voordat de grote moeilijke jaren komen, voor de grote drukking aanbreekt, voor die tijd is zij vertrokken, is ze hier vandaan, is ze opgenomen. En nu wil ik dit zeggen. In 2 Thessalonicenzen 1 gaat het over zijn komst op aarde, zijn verschijning hier op aarde. Even op een rij gezet, de Heer Jezus is hier op aarde gekomen, hij heeft het werk volbracht, is teruggekeerd en hij heeft nu een bruid gekregen, zoals Jozef een bruid kreeg uit de heidenen. En die bruid, die wordt in zijn nabijheid gebracht, mag in zijn vertrek wonen, in zijn huis, in zijn kamers, in alles wat hij heeft, delen. Die bruid die wordt opgehaald, die gaat hier vandaan. 1 Thessalonicenzen 4, hadden we vorige Bijbelboek. Ze gaat hier vandaan, ze wordt opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, ja ja. Ze gaat hier vandaan en ze wordt bij de bruidegom gebracht. De bruid, de gemeente, dat bijzondere verhaal van een betrekking tussen bruid en bruidegom, wordt waar en zij gaat naar hem. Nergens staat dat de Heer Jezus dan, als hij ons bij zich roept, met een stem van een aartsengel, met de bazuin Gods, dat hij dan op aarde komt. Dat is niet zo. Wij gaan naar hem. En dan moet de aarde het zonder gemeente doen. Hoe dat gaat is een beetje filosoferend denken. Van, ja, het kan van alles gebeuren. Ik las vroeger al, maar dan qua jongen in het geloof. Nauwelijks heb ik hier dat de Pan Am, de Amerikaanse vliegmaatschappij, die had toen al die idee dat als ze wisten dat een piloot een gelovige was, dat ze naast die gelovige een co-pilot zetten, of net andersom, die dan niet gelovig was. Want stel je voor dat de Heer kwam, dan ging die gelovige er ineens uit, dan kon het vliegtuig nog. Dat is echt, dat is over, is, zijn niet uit de duim gezogen verhalen, dat is echt gezegd in die tijd. Zo is het beleefd. Dat is natuurlijk typisch Amerikaans, want dat is de idee van de gemeente die weggaat veel sterker dan hier bijvoorbeeld. Maar hoe dan ook, de gemeente gaat weg. Die gaat naar hem. Dat is niet de terugkomst van de Heer Jezus op aarde, dat is ons gaan naar hem. Wie zijn daar nog op aarde? Nou ja, al die mensen die niet geloven. Al die Israëlieten, die 10 stammen plus die 2 stammen, die zijn nog steeds op aarde. Alleen die uit de 10 stammen of uit de 2 stammen de Heer Jezus hebben aangenomen, ja, die horen bij de gemeente. Die gaan uiteraard mee. En Paulus is er één van, dat is een Messias beleidende Jood, toch? En Petrus ook. En Johannes ook. En er waren er op die eerste Pinksterdag ineens 3000 ongeveer. Joodse mannen. Ze gaan mee. En ik ken er gelukkig een hele rij die meegaan. Maar de rest blijft hier. En dan komt de Heer Jezus een keer terug. Wanneer komt hij nu terug? Nou, dat zegt 2 Thessalonicenzen 2. Nadat er hier op aarde een mens der wetteloosheid is geweest. Als dat geweest is, dan komt hij terug. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, dat kan vandaag ook gebeuren. Nee, dat kan vandaag niet gebeuren, want die mens der wetteloosheid moet nog openbaar worden, moet nog zichtbaar worden. Die mens der wetteloosheid komt ook. Dat is de antichrist, dat is alles wat tegen de Here is, dat komt nog. En die antichrist, die tegenstander, kan zich pas openbaren als die nu nog tegenhoudt, volgende keer hoor, verwijderd is. Wie is de tegenhoudende factor? Dus de gemeente die nog op aarde is, die is nog niet weg, die zijn nog hier, we zitten nog in Houten, we kunnen soms de weg niet vinden, maar we zijn wel in Houten, of in Nederland. Ja, maar we gaan naar hem, we worden opgenomen, we gaan de Heer tegemoet. Maar daarna kan die mens de wetteloosheid zich pas openbaren, en als dat gebeurd is, dan komt de Heer Jezus terug. En dan komt hij terug in vlammend vuur, dat zegt onze tekst, vers 8. En dan oefent hij straf over hen die God niet kennen. Dan zullen de verdrukkers verdrukking krijgen. Met andere woorden, die tegenstander waren, die zullen dan ondervinden wie de Heer is, tegen wie ze gestreden hebben. En degenen die verdrukt werden, ja, die krijgen verkwikking. En die zijn heel dicht bij het aangezicht van de Here. En die zijn heel dicht bij de heerlijkheid van zijn sterkte. Dat staat hier dus. Jij en ik, heel dicht bij het aangezicht van de Here. Hij zal zijn aangezicht over ons doen lichten. En we zijn bij de heerlijkheid van zijn sterkte. Daar zitten we bijna bovenop. Daar zitten we op, als ik dit als een fundament mag zien. Daar zitten we daar bovenop. En dan wordt hij op die dag verheerlijkt in zijn heilig. Dan komt hij met jou en mij terug. Aha, dat zullen de buren weten. Heb ik eindelijk genoeg. Ja, ze hebben het altijd niet begrepen, of ze hebben misschien wel tegenstand geboden, maar dan kom ik terug. En dan kom ik precies, Kriekegaarde 24, en dan zullen de buren eens even goed luisteren, wat ik, daar woont Jaap, maar Ina ook. Stefan ook nog. Nee, maar ik bedoel, dan komen we niet, laat maar zeggen, in deze contraien. Even vertellen van, zie je wel dat ik toch gelijk had. Je gelooft dat niet, hè? Stommer ik, maar het was wel zo. En dan weten ze het, hè? Weet je wel, zo ongeveer. Nu, de Heer Jezus komt terug uit de hemel. En dan komt hij niet nog een keer in Bethlehem. Dan komt hij niet nog een keer, laat maar zeggen, als de vreemdeling van Galilea. Ook niet als het lam dat naar het kruis wordt gebracht. Dan komt hij in glorie en in majesteit uit de hemel. Matthäus 24 zegt het, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan gaan ze hem zien. In die spannende tijd van vreselijke oordelen, dan ineens komt er uit de hemel een schittering, onvoorstelbaar. Ik geloof stellig dat dat het nieuwe Jeruzalem is, dat uit de hemel neerdaalt. Nergens staat dat dat nieuwe Jeruzalem op de aarde komt, maar het komt uit de hemel. Een blok diamant van hier tot aan Madrid, en dan ook nog even hoog en even breed. Nou, dat is ongekend en ongehoord. Een blok majesteit, een blok schittering uit de hemel. Dat is het teken van de Zoon des Mensen. Maar niet alleen een soort teken. Het is een gezelschap dat hem verheerlijkt. Hij wordt verheerlijkt in zijn heiligen. Zacharia 14 zegt. En hij komt en alle heiligen met u. Dan zijn alle heiligen daarbij. Die komen uit de hemel. Jij en ik komen uit de hemel. Niet om nog een keer zo'n aards bestaan door te maken, mee te maken. Maar om hem heen te zijn. Om hem te vergezellen. Om in alle opzichten eer te brengen. In de veelheid van de onderdanen, zegt het boek van de Spreuken, ligt des konings heerlijkheid. In de veelheid van de onderdanen, in al die verheerlijkte heiligen, ligt des konings heerlijkheid. Daarin zal hij schitteren. Daarin zal hij groot zijn. Dit gaat gebeuren. Jij en ik. En dit wordt met verbazing aanschouwd in allen die tot geloof gekomen zijn. Daar hoor ik ook bij, denk ik. Want ik zal nog meer verbaasd zijn. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met al die mensen die in die grote verdrukking tot geloof zijn gekomen. En ze zullen met verbazing aanschouwen dat hij het is. Hij komt. De Heer Jezus. Daarover gaat het in 2 Thessalonicenzen 1. In 2 Thessalonicenzen 2, dus iets verder wordt gezegd. Nou even, dit is nog niet helemaal aan de orde. Er moeten nog een paar dingen gebeuren, die moeten nog komen. Dus dat wordt eigenlijk niet afgezwakt, maar het wordt even op zijn plek gezet in het tweede hoofdstuk. De volgende keer, zo de Heer wil. Maar dit is heel belangrijk, dat je gaat zien. De Heer Jezus komt uit de hemel. Jij en ik gaan naar de hemel. Jazeker, nadat we gestorven zijn. Ja. Maar dit is niet alleen gestorven zijn en naar het paradijs gaan, waar onze geliefden zijn die heen gingen. Maar dit is in het vaderhuis zijn, met de Heer Jezus. En de Heer Jezus zei al in Johannes 17, opdat de wereld geloven. Er komt een moment dat ze het zullen zien en opdat de wereld erkennen. Er komt een moment dat de hele wereld erkent. Oh. Nou, als Israël dat ziet, dan zeggen ze, oh, hij is het toch. Johannes de Doper heeft toch gelijk. Hij zei, Johannes de Doper zei, wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Nou, je ziet de bruid komen. Wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Kan niet missen. De bruidegom. Hij komt. Hij heeft de bruidegom. Ze is bij hem. Ze omringt hem. Ze vergezelt hem. Ze completeert hem. Ze is bij hem. De bruid. De bruid. 2 Thessalonicenzen 1 zegt eigenlijk hele mooie dingen over dat moment. En nu bidt Paulus dat hun geloof stabiel mag blijven en dat ze door de Heere genade krijgen om overeind te blijven, om getuigenis te zijn. Nou, dat is best een gebed voor vandaag, vind ik. Overeind blijven, niet struikelen, niet onderuit gesabeld worden, niet op een of andere manier negatieve publicatie voor de Heere gaan brengen, maar positieve dingen, mooie dingen van de Heer Jezus, schitterende dingen van de Heer Jezus. Dat bidt hij. In de naam van onze Heer Jezus Christus. En gij, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt wordt en jullie in hem, naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk een heel mooi hoofdstuk, maar je moet hem dus heel helder zien in het moment dat hij uit de hemel komt. Zacharia 14 nog een keer, Matthäus 24, hier 2 Thessalonicenzen 1, en ook 2 Thessalonicenzen 2, dat is de volgende keer, gaat erover door dat de Heer Jezus uit de hemel komt. En wij met hem. Vroeger dacht ik dat ik dan een soort excursie van de Heer Jezus kreeg in Israël, weet je wel. Ik hoefde dus niet een reis te boeken, dat was allemaal al geregeld. Dus bij het tot geloof komen zat dan toch een soort kaartje, een soort ticket van een Israëlreis. Nee, dus. Ik herinner me nog dat ik dat tegen een broeder uit Israël, een Palestijnse gelovige, Christen, zei. Die vroeg, ben je wel eens geweest? Dan was ik nog nooit daar geweest. Dus het is 25 jaar terug of zo. Toen zei ik, maar ik kom er nog. En ik heb de beste gids die er is. Zoiets heb ik uit mijn mond laten vallen in het Engels. En hij vloog me om mijn nek. I agree with you. Amen. Halleluja. Het is niet dezelfde gedachte. Nu denk ik, het is fijn om soms even rond te kijken en alvast vooruit te blikken. Ik heb er heel veel zegen van ondervonden. Maar we komen niet om een soort excursie daar in Israël te krijgen. We komen daar om hem. Zal ik het gewoon zeggen? We komen niet bij elkaar als gemeente om een zegen te krijgen, om iets bijzonders te krijgen. We komen daar om hem. Om hem een zegen te brengen. Het is precies hetzelfde. Natuurlijk krijg je een zegen als je bent waar hij is. Kan niet anders. Hij is die bron van zegen. En waar Jezus komt, zingen we met de kinderen, daar zegent hij, daar doet hij u, daar doet hij mij. Altijd is daar zegen. Maar we komen daar om hem. En als hij komt, zelfs op de olijfberg gaat staan, die daar midden door splijt en een aardverschuiving en een aardbeving bewerkt. Als hij komt, dan komen wij met hem. Nergens staat dat wij ooit weer op aarde komen, maar dat we daar als een soort wolk boven, als een blok diamant, als een kubus diamant van enorme afmeting boven blijven hangen. En hij wordt bewonderd. En hij wordt verheerlijk. En dit is het teken van de Zoon des Mensen. Als je dan toch iets wilt van, er is een koning, niet alleen met een soort stralenkransje, moet je goed kijken of hij dat wel heeft, of dat hij dat een beetje onduidelijk is geworden door de zon of zo, dat je dat niet meer zo helder zou zien. Nee, hij komt uit de hemel en een enorme heerlijkheid uit de hemel vergezelt hem. Nou, voor iedereen is het duidelijk, daar is hij. Dat is de koning. Dat is onze Heer. Dat is de bruidegom. Hij heeft de bruid en wij functioneren voor hem. Hij wordt verheerlijkt in ons en door ons heen. En hij wordt bewonderd in die mensen die in die tussentijd uit de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen. En die hebben dat ook moeilijk hoor. Die hebben ook verdrukking gehad in die verdrukkingstijd. En die zeggen, oh ja, en hij wordt nu bewonderd in allen die tot geloof gekomen zijn. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Het gaat allemaal om hem. Het is eigenlijk heel eenvoudig gemeente zijn. Het gaat om hem. Om niemand anders. Niemand anders dan Jezus. Maar dat maakt mij blij. En dat maakt mij verlangen. We eindigen vanmorgen met, ik verlang naar u Heer. Nou, ik wil hem graag zien. Ik wil hem graag ontdekken. Ik wil graag ontdekken wie hij is. En hij wil zo graag. Hij wil zichzelf aan mij openbaren. Dan. En ja, dat is een oneindig moment. Ik citeerde dat dan in het gebed, omdat me dat zo raakte. Dat de Heer Jezus zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon hem wil openbaren, weet je wel, een tekst. Nou, dat betekent dat de Heer Jezus de Vader wil openbaren. Nou, dat zegt hij ook, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dan zegt hij, niemand kent de Zoon dan de Vader, punt. Nou, daar zit je dan. En je wilt zo graag meer van hem zien. Nou, dat komt, dat moment komt. Ik verlang naar u. Ook om te begrijpen wat ik hier niet begrijp. Dat is ook zo. De schellen zullen ons voor de ogen vallen. En we snappen ineens waarom het toen zo ging en het daar helemaal anders liep. Dat wordt ook duidelijk. Maar deze dingen verheugen je hart. En het gaat om de Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat ik over 2 Thessalonicenzen 1 iets mocht zeggen. En ik voel dat het beknopt is, dat het beperkt is, maar toch wilt u ons door die prachtige brief van Paulus iets vertellen over de toekomstige gebeurtenissen. En daar zit heel veel zegen in, maar ook heel veel eer in voor uzelf en glorie voor de Heer Jezus. En ik wil zo bidden dat de Heilige Geest ons deze dingen in het hart legt en wil duidelijk maken, voor de ogen wil stellen, zodat we nog meer begrijpen, nog meer verlangen hebben. En als de Heilige Geest dat wil doen, dan hebben we ook verlangen om de weg te gaan waarin dit duidelijk wordt. We bidden dat er bijzondere zegen door uzelf, door de Heilige Geest, wordt bewerkt door deze dienst. Amen.